Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen, gemeente. Aanstaande dinsdag is er bijbellezing. De aanvang is om 7:15 s'avonds. Iedereen is hartelijk welkom. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Dit alles Deo Volente. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 147, vers 2 en 3. Hij heelt gebrokenen van harte. Zeer groot is onze Heere. Vol krachten. 147, vers 2 en 3.
Thank you. spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 6, vers 2 en 8. Vergeef mij al mijn zonden, mijn ziel grijp moed. Daarna is de schriftlezing uit Jesaja 52, vers 13 tot en met 53, vers 5. En Matthäus 8, vers 14 tot en met 17. Jesaja 52, vers 13 tot en met 53, vers 5. En Matthäus 8, vers 14 tot en met 17 vormen de schriftlezing naar de wet van de Heere en het zingen van Psalm 6, de versen 2 en 8. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jesaja 52, vers 13 tot en met 53, vers 5. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, zo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want aan wie het niet verkondigd was, die zullen het zien, en aan wie het, en wie het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen, doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Matteüs 8, vers 14 tot en met 17. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan. En de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Tot zover de schriftlezingen. De tekst is de hoofdlijn van de versen 14 tot en met 17, waarin wij horen: hij heeft onze ziekten gedragen. Wij willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed gedenken wij aan de rouwdragende familie van overleden broeder Peeman. En ook doen wij voorbeden voor Maaike Arendsman, die in de hoop verblijft. Laten we Gods aangezicht zoeken. Getrouwe heren, wij mogen tot u naderen. En wij beseffen dat dat enerzijds iets is waar u recht op heeft. En aan de andere kant iets is wat wij vanuit onszelf niet meer zoeken. Zo had u ons geschapen om u te zoeken en om in gemeenschap met u te leven, dat leven dat echt leven is. Maar wij zijn bij u vandaan gegaan. Wij hebben u de rug toegekeerd. Wij hebben u op uw hart getrapt. Wij hebben de deur dicht gedaan. Heren, en u had geen onrecht gedaan als u toen een punt had gezet, als u toen de mens had overgegeven in zijn dwaze keus bij u vandaan. Maar u heeft van eeuwigheid gedachten van vrede gehad, Heere. En toen hebt u een komma gezet. Toen bent u gaan zoeken. Toen bent u die eeuwig bewogen bent, in beweging gekomen. En u heeft die verloren mens gezocht en hem beloofd gelukzalig te maken door hem uw zoon te geven. En u hebt uw woord gehouden en in de volheid van de tijd uw zoon naar deze aarde gestuurd. Als de man van smarten, verzocht in krankheid, als de borg van uw kerk. Heren, en u hebt ook uw geest uitgestort, die door u is verdiend en die de verbinding tot stand brengt, waar wij die verbinding niet zoeken en ook niet meer kunnen herstellen. Heer, aan onze kant zijn de breuken en aan onze kant is de schuld en aan onze kant is de onwil en de onmacht. Maar u bent een God van volkomen zaligheid en we zijn niet in onze eigen naam bijeen, Heere. Achter deze kerkdienst ligt uw initiatief en u heeft het behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En Heere, dat geldt toch het komen tot het geloof, maar niet minder het volharden in het geloof. En daarom smeken we u, of dat we uw stem mogen horen, voor het eerst of opnieuw. De stem van de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor de schapen. En Heere, dan zijn we voor u geen nummer, maar dan roept u uw schapen bij name. En dan weet u het, Heere, wie er u de Heere mogen kennen, jong of oud. Wilt u ze opzoeken en wilt u ze leiden en weiden in de grazige weide van uw woord. Wilt u wegtrekken bij die giftige planten van de zonde vandaan. Wilt u terugbrengen als we van u de Heere zijn afgedwaald na ontvangen genade en bedacht of onbedacht de herder hebben verloren. Zoek ons dan, als er geen krachten meer zijn, wilt u dan dragen en terugbrengen. Maar Heere, wilt u ook van hen die nog niet in waarheid een schaap van u zijn, maar ten diepste altijd nog een bok, wilt u dan geven, door die hartvernieuwende genade, dat anders wordt op de werkvloer van uw Heilige Geest. Want dan krijgt u de eer, Heere. En dan mogen we pleiten op uw naam, die u toch ook aan het voorhoofd van de meeste van ons hebt willen betekenen en verzegelen. Heren, dan mogen we onze mond wijd open doen en dan zult u die vervullen, niet om het gebed, maar wel op het gebed. Heren, wilt u ons dan rijk bedienen uit de volheid van uw genade en wilt u het laten merken dat u het bent die het zegt en die het waar maakt. Ik ben in het midden van u als een die dient. En als dat zo zal zijn, Heere, in deze dienst, en wilt u dat geven, dan krijgt u uw eer. En dan wordt het heil uitgedeeld en ontvangen. Dan maakt u daar zelf plaats voor, profetisch onderwijzend. En dan wilt u ook de macht van de zonde breken door uw koninklijke almacht. Maar dan zal ook uw hartenklop van priesterlijke bewogenheid worden opgemerkt. Als de man van smarten, verzocht in krankheid, gekomen in deze wereld van nood en dood, van zonde en schuld. En Heere, u stond niet machteloos. En in uw rijk zal het eens waar worden, geen inwoner zal zeggen ik ben ziek, want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. En Heere, dan leven wij nog hier aan deze kant van het graf. Dan leven wij nog hier in een gebroken wereld. En die gebrokenheid gaat ook door ons eigen hart en leven, door huwelijken, door gezinnen, door families. Heere, u weet het allemaal. Wilt u erin nabij zijn en geeft u genade om er niet de vuisten onder te ballen, maar om er de handen onder te vouwen. En wilt u dan die wegen die u gaat heiligen en wilt u daarin nabij zijn als de Emmanuel. Gedenkt u zo, Heere, aan Maaike Arendsman. Wilt u haar ondersteunen? Een neergebogen geest, wie zal die oprichten, zegt uw woord. Maar wilt u bij haar zijn en wilt u de middelen zegenen en wilt u het laten merken dat u van haar af weet. Gedenk ook aan allen die haar in liefde omringen. We dragen alle rouwdragenden aan u de Heere op, ook in deze gemeente. U weet het, Heere, van de lege plaatsen die gekomen zijn kortere tijd of langere tijd geleden. Wilt u balsem gieten in de wonden? Wilt u de roepstemmen heiligen? Wilt u de nagedachtenis tot zegen stellen? Wilt u in het bijzonder ook gedenken aan de rouwdragende familie van onze overleden broeder Peeman? Gedenk zijn vrouw, de kinderen, verdere familieleden. Heere, u kent ze. U weet van het gemis. U weet van de lege plaats. Ook binnen de kring van het gezin waar hij uitkwam, opnieuw een lege plaats. Heere, wilt u geven dat die weg toch zo door u geleid mag worden? Dat er geestelijke winst uitgeboren mag worden. Winst uit verlies. Het is voor u niet te wonderlijk. We smeken u erom en wilt u ook de weduwe gedenken. Haar tot een man zijn, haar troosten en haar sterken. Opdat ze het weten mag, uw maker is uw man. En heren, als de kinderen geen vader op aarde meer hebben, wilt u dan de weg doen zoeken en gaan tot u, die niet en nooit zal wegvallen. Heere, u blijft in eeuwigheid. Vader der eeuwigheid, vredevorst, geef toch bij u alles te mogen zoeken en alles te mogen vinden. Dat is genade, Heere, maar juist daarom kan het toch, ook voor mensen in rouw. We mogen u ook danken voor de trouw die u hebt bewezen. Aan ons allen zoals we hier zijn, mogen we er levende toonbeelden van zijn. Maar met en voor broeder en zuster Hobbel mogen wij uw naam danken dat ze afgelopen week 50 jaar getrouwd mochten zijn. Heere, een halve eeuw. Het is een lange tijd en het spreekt van uw trouw die gij aan hen hebt willen bewijzen. Heere, u heeft ze gedragen en verdragen en verder gedragen. En wat een weldaden zijn er dan, Heere. Wat is er dan reden om het voor uw aangezicht te belijden? Heere, het zijn uw goedertierenheden, dat we niet vernield zijn. Uw barmhartigheden zijn nieuw, uw trouw is groot. En Heere, wilt u geven dat dat ook hun verwachting mag zijn voor de toekomst. Uw trouw, dat ze door u geleid worden en dat u trouw bent en eeuwig leeft. En niet laat varen de werken van uw handen. Zegen ze, Heere, met alle die hen lief zijn. En stel ze ook in deze gemeente nog tot een rijke zegen. Gedenk ook aan hen die die mijlpaal niet hebben bereikt. Door allerlei omstandigheden. U kent ze, Heere. Wilt u nabij zijn? En wilt u het hart troosten dat tot u vlucht? Zegen alle arbeid in uw kerk en koninkrijk. Laat uw naam groot gemaakt worden over het rond der aarde. Laten de woorden van u gezegend worden, ingedragen mogen worden door uw geest in de harten van zondaren. En doet u dat ook in ons midden, hier in de kerk en daar waar mee geluisterd wordt. Scheld uw tegenstander dat hij ons geen hinder zal doen. Maar geef dat we mogen horen en verstaan wat tot onze vrede dient. Wees ook met hen die wel naar de kerk hadden kunnen komen, maar die hun plaats leeg laten. Heere, wordt ze te sterk. Zegen ook de herder en leraar van deze gemeente met zijn vrouw. Wilt u ze bedienen uit uw volheid, opdat ze zo ook weer door mogen geven van die genade waar ze zelf van mogen ontvangen. Gedenk de broeders van de kerkenraad, gedenk heel de gemeente in alle geledingen. Heere, laat uw werk voortgang mogen hebben. U heeft in deze plaats willen werken en u bent met uw werk nog niet klaar. Heere, wilt u dan doorgaan van generatie op generatie en uw kerk bouwen in het allerheiligst geloof? Wilt u uw rijke geest ons schenken? Wilt u, die de levende Heere Jezus bent, want dat mogen we gedenken, opgewekt en opgestaan als het lam in de troon, wilt u een open hemel geven bij een open Bijbel met geopende harten? Dan krijgt u de eer. Om ons kan het niet, Heere, we belijden onze zonde, onze schuld en onze onwaardigheid. Maar de waardigheid ligt in hem die in de troon is. En door wie u zondaren wilt ontvangen. Heere, zo zien we op tot u. Uw komst is het die ons heil volmaakt. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. Wij zingen uit Psalm 41. Psalm 41, vers 1, 2 en 6. Na de preek willen wij zingen op Psalm 30, vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Mijn zak, mijn rouwgewaad ontbonden. 30, vers 8. Geliefde gemeente, de dokter. Daar kun je heel veel over zeggen, over de dokter. Wie is uw dokter? Hoe heet hij? Heeft hij goede vakkennis? Beschikt hij over de nodige ervaring? Voelt hij of zij u ook goed aan? Beschikt hij over voldoende empathisch vermogen? Schrijft hij de goede medicijnen voor? Leidt hij ook mee? Is hij te vertrouwen? Of bent u geneigd om bij alles wat hij zegt een second opinion aan te vragen? De dokter. Maar nu de dokter. Met zijn bezoekwerk. Met zijn diagnose. Met zijn medicijn. Met zijn empathie. Met zijn medelijden. En met zijn macht. De dokter. Van wie wij horen, hij heeft onze ziekten op zich genomen. En daarbij drie gedachten. Teken van zijn rijk, de waarheid van zijn woord en de vrucht van zijn geest. Hij heeft onze ziekten op zich genomen. Teken van zijn rijk, de waarheid van zijn woord en de vrucht van zijn geest. Matthäus heeft aandacht gegeven aan een stuk van de prediking van de Heere Jezus. En als de Heere het geeft, staan we daar vanavond bij stil. Matthäus 5 tot en met 7, de bergrede. Maar vanaf hoofdstuk 8 focust hij op Jezus werken. En dat zijn goddelijke werken op deze aarde. En blijkens het Marcus evangelie is het gebeuren op Sabbat geweest, wat wij in onze tekst lezen. Een sabbat in het vissersdorpje in het noorden van Israël, Capernaum. En op die sabbat is er sprake van ziekte. Ziekte in het huis van Petrus. Petrus, die getrouwd blijkt te zijn en een schoonmoeder heeft. Het wordt ook in 1 Korinthe 9 bevestigt dat ook de vrouw van Petrus wel eens met hem meeging, later in zijn apostelwerk. En het zal een verblijfplaats zijn geweest voor Petrus. Misschien ook wel van de Heere Jezus als hij in Capernaum was, dat ook hij daar bleef. Petrus heeft door genade heel veel voor de Heere Jezus overgehad. Heeft ook de schepen spreekwoordelijk achter zich verbrand toen Jezus hem riep. Hij zal het later zeggen in Matthäus 19. Heren, wat zal ons dan geworden? Want wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Maar we moeten ons wel realiseren wat dat betekend heeft in die tijd, waarin de sociale voorzieningen een stuk minder waren dan bij ons. Als dan in zo'n familie een harde werker wegvalt en niet mee kan doen bij de broodwinning. En als dan zijn broer Andreas ook meedoet in het volgen van Jezus en ook niet mee kan doen in de broodwinning, dan is dat iets geweest wat in die tijd gevolgen heeft gehad voor dat gezin, voor die familie. En heeft dat van al die mensen die daar toen in relatie stonden, offers gevraagd. En die offers hebben ze ook gebracht om elkaar in het leven te houden, om elkaar te helpen en bij te staan. En nu een nieuwe beproeving. Ziekte bij Petrus' schoonmoeder. Er is sprake niet zomaar van een griepje, maar van een hevige koortsaanval. Zo schrijft dokter Lucas het ook in zijn weergave, in zijn evangelie. Zij is Zo staat er letterlijk op bed geworpen. En daar zit meer achter dan het feit dat ze alleen ziek is. Daar zit demonische activiteit achter. Marcus laat dat ook duidelijk uitkomen als hij in het begin al laat zien dat er tijdens die dienst in de synagoge iemand bevrijd wordt van een boze geest. Maar ook hier blijkt er sprake te zijn van invloed van een boze geest onder Gods toelating, die schoonmoeder van Petrus neer mag werpen, zodat ze hevig ziek op haar bed ligt. En ik denk dat dat iets is om in onze tijd ook wel te zien en te blijven zien en te blijven bedenken. We zijn tamelijk materialistisch. Dat wil zeggen ook op het stoffelijke gericht, ook als het gaat om ziekte en gezondheid. Maar laten we niet vergeten, gemeente, dat er ook altijd sprake is van een geestelijke strijd. En dat we zowel ziekte als gezondheid hebben te plaatsen in het licht van Gods koninkrijk. In het licht van het uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Daar is ook een geestelijke strijd gaande, waarbij de boze mensen wil uitschakelen voor het rijk en de dienst van God. Maar ze is in ieder geval ernstig ziek. En in het Marcus-evangelie ligt de nadruk erop dat ze door Petrus onder andere, dat Jezus wordt gevraagd om te komen. Maar Matthäus tekent Jezus als de koning van Israël, gezalfd met de Heilige Geest, die ook koninklijk het initiatief neemt en die hier dus in vers 14 het onderwerp is van alle activiteiten. Hij komt. Hij ziet. Hij raakt aan en legt contact. En hij neemt de tijd voor één mens. Koninklijk komt hij als de Messias die gedoopt is en die gezalfd is met de Heilige Geest en met kracht. En wil hij ook inkomen in dit huiselijke leven dat getekend wordt door nood en dood. In deze wereld komt hij als de Zoon van God die mens geworden is. En wat is dat voor hem geweest om in deze wereld aanwezig te zijn? Het ging ook hem niet in zijn koude kleren zitten. Jezus weende. En de dood was voor hem nooit doodgewoon. En als mens heeft hij ook kunnen meelijden en is hij met zwakheid omvangen geweest. En tot deze vrouw die op dit moment vanwege haar ziekte tot hem niet komen kan, komt hij. En als hij dan komt, dan ziet hij. Hij kijkt niet weg. En ook zijn ogen zijn een spiegel geweest van de ziel. En zou hij dan naar haar, de schoonmoeder van Petrus, anders hebben gekeken dan zoals we dat lezen in het volgende hoofdstuk 9 vers 36. Zoals hij naar de schare keek. Hij wordt innerlijk met ontferming bewogen over hen. Hij ziet haar met een herdershart. En hij ziet haar lijden, maar hij kijkt als de medelijdende hoge priester. Maar hij kijkt ook als de koning van het koninkrijk. Petrus zal het later schrijven in Handelingen 10, 38. Gezalfd met de Heilige Geest en met kracht ging hij het land door, goeddoende. En daarin God in eigen persoon. Ik ben de Heere, uw Heelmeester. En als hij dan gekomen is en haar gezien heeft, dan raakt hij haar ook aan. Dan legt hij ook contact. Dan is hij niet in het comfortabele leven van de gezonden. En dan bemoeit hij zich niet met zieken. Integendeel, hij raakt haar aan. Rabbijnen in die tijd zouden dat waarschijnlijk nooit gedaan hebben. maar de Heer Jezus wel. En daarin toont hij verbondenheid met haar nood. En hij geneest haar. Hij is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En dat doet hij ook hier, door hier deze demonische kracht te overwinnen. En dat is volgens Gods woord een uitroepteken achter zijn prediking. Dat is iets wat we niet mogen vergeten. Die tekenen die zijn een legitimatiebewijs van de Heere Jezus. Een uitroepteken achter zijn prediking. Maar ze zijn ook een teken van zijn koninkrijk. Waarin hij het laat zien, zo zal het zijn als mijn koninkrijk ten volle werkelijkheid wordt. Daarin zal geen inwoner meer zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. En het tekent de heiland in zijn liefdevolle zorg voor de zijnen. Voor Petrus en zijn familie. Maar het is niet alleen maar zoals hij toen was. Zo is de Heere Jezus nog, gemeente. En nog zijn er in het huiselijke leven, om dat zomaar aan te duiden, de blijken van zijn koninklijke goedheid en almacht. Ook in de genezing. Daarin zijn er blijken van zijn koninklijke goedheid en almacht. Ook in gezondheid. Misschien denkt iemand wel eens, ik merk zo weinig van God in mijn leven. Ik ben altijd gezond. Ja, maar dat is toch al van de Heere. Daarin spreekt de Heere toch al tot u. En daarin laat de Heere toch ook aan jou merken dat hij er is. Als je gezond mag zijn en je mag veel energie hebben en je mag heel veel dingen hebben waar je zin in hebt en je mag mensen om je heen hebben en noem het allemaal maar op. Dat krijg je toch ook van hem. En daarin laat hij toch ook merken dat hij er is. Als we het maar opmerken. Maar het komt ons allemaal uit zijn hand toe. En daarin zegt hij ook, geef mij uw hart. Maar hier schittert toch bovenal zijn intensieve zorg voor de zijnen. En wat is dat bemoedigend geweest na die beproeving. Dat de Heere kwam en dat de Heere niet machteloos stond. En hier ook wilde helpen. En op hem mag nog steeds een beroep gedaan worden in het licht van zijn koninkrijk. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. En het gebed van het geloof kan en wil de Heere inschakelen bij de genezing van zieken. Word je dan altijd beter? Is dit dan een welvaartsevangelie? De Heere maakt je wel beter? Als je maar genoeg gelooft? Nee. Paulus, kind van de Heere, had ook te maken met zo'n boze geest. Onder Gods toelating. Een Satansengel die hem met vuisten beukte. En drie keer had de apostel gebeden. Heere, mag ik er toch van af? Het beperkt me zo in het dienen van u in uw koninkrijk. Als ik dat nou niet had, heere, dan kon ik veel meer voor u doen. Paulus, hou die doorn maar in het vlees. Maar mijn genade is voor u wel genoeg. Dat kan ook een antwoord zijn, gemeente. Mijn genade is u genoeg. En als de Heere dan komt en hij wordt te hulp geroepen, dan komt hij soeverein en dan komt hij koninklijk. En dan weet hij zelf uiteindelijk wat het beste is voor de verheerlijking van zijn naam en voor de dienst in zijn koninkrijk. Maar hij staat ervoor in dat hij alle dingen voor wie hem lief hebben doet medewerken ten goede. En dan is hij daarin een heiland. En dan zien we ook in de tekst de tegenstelling tussen het goede van de Heere Jezus en het gemene van de duivel. Want jullie hebben het gezien. Wat is de duivel aan het doen, jongens en meisjes? De duivel is bezig om een mens kapot te maken. Ook in die hevige koortsaanval. En het liefst zou die mens daar doden. De duivel maakt mensen kapot. Maar wat doet de Heere Jezus? De Heere Jezus maakt heel. Hij verbindt, hij geneest en hij herstelt hier de vreugde op deze Sabbat. En dat is een teken van zijn rijk. Eens zal dat volkomen zijn, maar een voorsmaak op de Sabbat van zijn hele koninkrijk voor de troon. En hier beneden geeft vreugde in het hart. En nog heeft hij dienst, gemeente, deze zaligmaker, die nu in staat van verheerlijking is. Roep zijn hulp in. En misschien zegt u, ja, maar dan moet je toch eerst weten dat je bij Gods volk hoort en dat je mag komen. En hoeveel zijn er niet in het evangelie die om een lichamelijke oorzaak bij de Heere gekomen zijn. Heere, wilt u me beter maken? En die in de ontmoeting met Jezus hebben geleerd, daar wil de Heere ook voor gevraagd worden. Maar hij heeft nog meer te geven. En u heeft meer nodig. Hij wil u ook zalig maken. Want hij doet maar niet aan symptoombestrijding. Maar hij komt ook wel te spreken over die diepste oorzaak van onze eeuwige honger en kommer. Heus, zonder hem is het nood en dood. Maar wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En is hij het dan en wil hij het dan? Ja. Het is zijn liefste werk. En het tweede wat we dan horen is de waarheid van zijn woord. De Heer Jezus maakt geen reclame voor zichzelf. Maar het gaat door Capernaum als een lopend vuurtje. Eerst al wat ze met elkaar hebben meegemaakt in de synagoge. De bevrijding van die bezetenen. En nu opnieuw een teken van de Heere in dit huis. En als de Sabbat voorbij gegaan is, dan komen er nog velen tot hem op zijn spreekuur. Kennelijk hebben ze gedacht, we mogen pas komen als de Sabbat voorbij is. Dan is het ons weer toegestaan om de zieken te vervoeren. En ze komen bij hem en ze kloppen bij hem aan. Niet om als autonome cliënten zorg in te kopen, maar ze komen met patiënten, met lijdenden, om genezing te vragen. En de Heere doet hier Gods werk op aarde, scheppend en vernieuwend. En als het woord uit zijn mond klinkt, die de Messias is, is dat een woord met macht. En zijn grenzeloze macht wordt hier geschilderd. Allen worden door hem genezen. En ook daarin geeft hij zichzelf te kennen. Als een bron van leven voor Israël. Johannes de Doper had het gezegd. Mensen, verkijk u toch niet op mij. Want na mij komt hij die sterker is dan ik. En hij is gekomen. En hij geeft zichzelf. En uit de volheid van leven en zegen die er in hem is, deelt hij uit. En daar hoeven ze niet voor te betalen. Dat zou dus ook niet kunnen. Zoals wij dat wel eens zeggen, je gezondheid is onbetaalbaar. En al heb je een miljoen op de bank staan, je kunt er nog geen dag leven voor kopen. Zo is het ook zo dat het leven onbetaalbaar is. En gratis deelt de Heere het uit. De geestelijke therapeut, die de beloofde Messias is. Hij is hier aan het werk. En Matthäus, geleid door de Heilige Geest, die laat hier op dit schilderij, als ik dat beeld mag gebruiken, licht vallen. Hij heeft als het ware een schilderij getekend in die genezing en hij laat er licht omvallen en hij hangt er een lijst omheen. En het licht dat hij erop laat vallen, dat is het licht van de profetie die we met elkaar hebben gelezen. Wat hier gebeurt is vervulling van de profetie. Deze Jezus die komt in vernedering, is de knecht van de Heere, op wie we ons niet moeten verkijken, maar die het inderdaad is, de beloofde en gezonden zaligmaker, die gekomen is om borgwerk te doen, zoals het in 3 vers 17 al is gezegd, toen de hemel openging, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Met een verwijzing naar Jesaja 42. En nu dan een verwijzing naar Jesaja 53. Hij is de knecht die afdaalt in onze nood en dood. En die ook die last van zonde en plagen. Ook die plagen. Ook die ziekte. Die voor ons in eigen kracht niet te dragen is. Op zich wil nemen. En wat moet iemand doen die een last op gaat tillen, jongens en meisjes? Die moet zich vernederen. Die moet door de knieën gaan om die last op zich te kunnen nemen. En zo komt de Heere ook in die staat van vernedering onder het recht van God als een schuldige om daar die last te dragen. En dan blijkt hij sterk genoeg te zijn, ook vanwege zijn goddelijke kracht, om die last weg te dragen. En om ook het boze te overwinnen. Dat is het profetische licht dat valt op dit schilderij. En het wordt geplaatst door Matthäus in de lijst van Jezus leven, lijden en sterven. Het is karakteristiek voor de evangelist Matthäus om ook als het gaat om de vervulling van oudtestamentische woorden te laten zien dat dat gedurende heel Jezus leven op aarde gebeurt. En niet alleen maar aan het eind, zoals we dat bij andere evangelisten lezen. Maar het wordt wel in dat grote kader geplaatst van Jezus hele missie, waarin hij heel de mens op het oog heeft, naar lichaam en ziel, en waarom hij ook meer doet dan symptoombestrijding, maar uiteindelijk zijn leven geeft als losprijs voor de zonden van velen. Om zo die breuk te helen tussen God en de ziel, maar om daar ook de tekenen van te laten zien in het herstel van genezing. Alleen, nu kan de vraag bovenkomen, bij u of bij jou, was Matthäus misschien bezig met het schrijven van zijn evangelie? En had hij toen de bergrede al geschreven? En dacht hij toen, ik ben een stukje vergeten. Want Matthäus, die komt pas in hoofdstuk 8 met dit gedeelte, wat al eerder plaatsgevonden heeft. Marcus zet het in Marcus 1, direct bij het openbare optreden van de Heer Jezus. Lucas zet het in Lucas 4, ook direct bij het openbare optreden van de Heer Jezus. Was Matthäus het even vergeten en dacht hij toen, laat ik het dan in hoofdstuk 8 nog maar bijschrijven, want dit mag toch niet achterwege blijven. Zeker, we weten, de Heilige Geest heeft Matthäus geleid bij het schrijven van de Bijbel. Maar waarom staat het dan in Matthäus 8 en niet in Matthäus 4? Matthäus schreef voor de Joden, voor zijn Joodse volksgenoten. Hij was zelf geroepen uit het tolhuis. En zijn eigen volksgenoten gingen hem ter harte. En hij had zelf door genade mogen zien dat Jezus de beloofde en gekomen Messias was. En nu zou hij zo graag willen dat de ogen van zijn volksgenoten ook open gingen voor de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. En om dat te bewerken wil hij een zo krachtig mogelijk appel doen op zijn volksgenoten. Dat begint bijvoorbeeld al in Matthäus 2. Als die het laat zien, moet je het toch zien. Die wijzen uit het oosten die komen. Met maar zo weinig licht. Waar blijven nu de Israëlieten die een dikke Bijbel hebben? En ook zo in Matthäus 8. Een contrast wordt ons hier getekend. Want wat is het gedeelte dat hieraan vooraf gaat? Ja, daar in Capernaum zijn Romeinse soldaten gelegerd. En daar is zo'n Romeinse hoofdman over 100. En die man die heeft zo'n groot geloof. Dat wil zeggen, hij denkt klein van zichzelf. En groot van de Heere. Dat hij zegt, Heere, neem de moeite niet dat u onder mijn dak zou inkomen. En dan zegt Jezus, ik heb zo groot een geloof in Israël niet gevonden. Maar dan zegt hij erachteraan, Die heiden die gaat binnen in het koninkrijk van God. En kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. Matthäus weet het. Het voorrecht en de verantwoordelijkheid ook van zijn volksgenoten als kinderen van het koninkrijk. En met dat hij dan Jesaja 53, het vierde vers citeert, is dat niet zomaar één bijbelverwijzing, maar dan is dat iets wat het gehele gedeelte bij de mensen oproept. En dan roept Jesaja 53 vers 4 ook Jesaja 53 vers 1 in de herinnering. En dat is eigenlijk de vraag die Matthäus hierin ook legt aan zijn volksgenoten, waar we van gelezen hebben. Wie heeft onze prediking geloofd? Met andere woorden, kijk nou toch eens, daar gaat die Romeinse hoofdman het koninkrijk binnen. Maar waar blijft Israël? Kom toch tot geloof in de Heere Jezus, die de beloofde en de gezonde Messias is. Hij is de beloofde. En de waarheid van het woord wordt op zoveel momenten in Jezus' leven bevestigd. En als de beloofde, de enige en zekere zaligmaker, wordt hij ook aan u verkondigd. En is hij ook aan jouw hart gelegd. En dan wordt ook die vraag gesteld. Wie heeft onze prediking geloofd? Hij is de beloofde Messias, de Christus van de schriften. De betrouwbare zaligmaker. De geloofwaardige zaligmaker. Kreeg hij al heerlijkheid voor u? Ging jij hem al op waarde schatten? Met andere woorden, bent u al bij de dokter op spreekuur geweest? En hebt u hem de diagnose horen stellen? Dodelijk ziek. Melaats, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Dat heeft hiermee te maken. U bent van mij afgevallen. Hebt u hem het medicijn horen voorschrijven? Niet uw eigen verbetering. Niet uw eigen wijsheid. Maar ik ben de Heere, uw heelmeester. Ik als de schuld overnemende en betalende borg. Ik ben het die die breuk, die onderliggende breuk tussen God en uw ziel geneest. Ik ben het die die verbinding weer wil tot stand brengen als de middelaar. Hebt u zo naar hem geluisterd en zo zijn woorden in uw hart voor waar aangenomen? Dat is genade. Dat is genade. Zolang we dat missen dan is er in ons hart, nou het valt toch nog wel een beetje mee. Nee, het valt niet mee wat onze zonde betreft. Of als we dat medicijn aangereikt krijgen, gratis, zou er dan wat mee wezen. Dat slik ik niet. Ik wil er graag eerst nog voor betalen, maar we hebben niks om mee te betalen. Of als we merken dat deze dokter contact legt. Gij legt uw hand op mij. In het woord, in de doop, in gebeurtenissen van ons leven, weldaden, maar ook beproevingen. Heren, ik hoef geen contact. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Als dat uw houding is, wees niet zo dwaas om daarin te volharden, want dan blijft u in de dood. Maar roep liever die geest van hem in. Die heeft verdiend. Hij wil het ermee eens maken. En hij wil gewillig maken. Op de dag van zijn heerkracht. En hij heeft zoveel overtuigingskracht. Dat hij vertrouwen wil inboezemen. Heus met deze dokter. En met zijn diagnose. En met zijn medicijn. Is geen second opinion nodig. Maar wie hem negeert. Die heeft geen leven, maar blijft in de dood. Maar hij is de levensbron, de bewogen herder. En Petrus, die hier getuige mag zijn van de genezing van zijn schoonmoeder, die zal het later in zijn eerste Petrusbrief zeggen. door wiens striemen gij genezen zijt. Hij heeft dat later in zijn leven ook dieper mogen leren kennen. Toen kwam de Heere. Toen kwam de Heere bij mijn schoonmoeder toen ze ziek was. En hij heeft laten zien zijn goedheid en zijn majesteit en zijn liefde daarin. Maar Petrus heeft ook mogen verstaan. Die striemen, die brengen genezing. En het wonder is, gemeente, wie dat nu in beginsel mag leren kennen, die blijft bij die dokter terugkomen. Bij een aardse dokter is dat niet. Als we weer beter zijn, dan hoeven we gelukkig niet meer naar de dokter. Maar wie door de Heer Jezus genezen is in beginsel, die blijft onder controle. Die krijgt ook van die dokter te horen: ik wil u graag volgende week weer zien, ook in de kerk. En als het kan, twee keer. Blijft u maar terugkomen. Leeft u maar voortdurend in verbinding met hem. En dan kan het nog wel eens wezen dat er weer nieuwe ziekten zich openbaren. Om daar weer mee naar hem te gaan. Zodat we steeds kleiner worden in onszelf. Maar zodat hij ook steeds groter wordt voor het hart dat hem lief krijgt. En leert geloven op zijn woord. En dat gaat vrucht dragen, gemeente. Vrucht van zijn geest. Want wat lezen wij van die schoonmoeder? En ze stond op en diende hen. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Als je toch zo ziek bent geweest, moet je normaal gesproken eerst weer aansterken. Maar ze is volledig genezen. En ze kan direct voor het eten gaan zorgen. En andere diensten uitvoeren. Zij diende hen. Maar er zijn handschriften, en het staat ook in de kanttekeningen van onze Statenvertaling, waarin staat: zij diende hem. En dat is ook veelzeggend. Dat is de kern van haar dienen. De Heere Jezus dienen. En dan ook degenen die met de Heere Jezus meegekomen zijn in haar huis. Petrus en Andreas en wellicht nog anderen. Die mag ze ook dienen. En dat is haar dankbaarheid. Haar dankbaarheid tegenover de Heere. Wat zal ik hem vergelden? Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. En ze was het misschien nog niet eens verplicht. Als wij het lezen, vinden we het misschien heel vanzelfsprekend. En we zien een moeder voor ons die gaat zorgen en die gaat dienen. Maar deze vrouw is naar alle waarschijnlijkheid al iets ouder. Ze heeft getrouwde kinderen. En in die cultuur is het toch ook vaak zo dat de jongeren zich juist inzetten voor de ouderen. En dat haar dochter het werk ging doen. Maar er staat niks van die dochter, misschien heeft ze wel meegeholpen. Maar deze vrouw wil de Heere dienen. En haar liefde tot de Heere zoekt een uitweg om hem te dienen. En om degene die met hem meegekomen zijn te dienen. De liefde van de Heere, die wordt beantwoord door wederliefde. En dat is een geestelijke vrucht. Dat heeft ze niet van zichzelf. En wat ook een geestelijke vrucht is, dat is dat ze nu een diepere geestelijke kennis heeft. Ze kent zichzelf dieper in haar zwakheid, in haar afhankelijkheid. Ze kent de boze dieper in zijn gemeenheid en in zijn wreedheid en in zijn diepste bedoelingen, waarin hij een mens kapot wil maken. En ze kent Christus dieper in zijn zorg, in zijn barmhartigheid, in zijn inkomen, in haar nood. Maar ook in zijn majesteit waarin hij regeert. En dat is nu een geestelijke vrucht. En dat is het ook waarom de Heere wegen met mensen houdt. Opdat er vrucht zal zijn voor hem, zoals Johannes de Doper dat zei, vrucht van geloof en van bekering. Daarom dient hij de mens, de levende God, opdat de mens zijn God zal dienen. En is die vrucht er ook bij u? Is die vrucht er ook bij jou? Want daartoe geeft de Heere zijn weldaden. Misschien heeft u wel eens zo'n moment gehad, of jij, ja, ik ben ziek. Tijd om stil te worden. Gedwongen. Uitgerangeerd. Ja, hoe is het nou toch? Ja, het is niet zoals het wezen moet eigenlijk, geestelijk. Heren, als u me bent, beter maakt, dan zal ik u gaan dienen, was toen misschien uw of jouw gebed. Als u me beter maakt, dan zal ik u gaan dienen. En iemand anders werd door de Heere doorgeholpen door die gevaarlijke operatie. Oh, ik ben zo dankbaar dat ik doorgeholpen ben. Dankzegging aangevraagd ook in de gemeente en het was nog gepast ook, want bidden en danken hoort bij elkaar. Maar mag ik het vragen, bent u nog steeds zo dankbaar? En die belofte die omhoog gegaan is, Heere, als u me nou beter maakt, zal ik u dienen. Is dat ook in beginsel ervan terechtgekomen? Of is dat eigenlijk iets wat u nog steeds aanklaagt? Toen wel gezegd, maar het nog niet waargemaakt. Met die krachten de zonde weer gaan dienen. Daar heeft de Heere u toen toch niet voor beter gemaakt, of wel? Dan bent u nog niet vrij, maar dan bent u nog een slaaf van die meester die mensen kapot maakt. Vraag dan toch de Heere om dat woord waar te mogen maken. De vrucht die de Heere aangenaam is en zij diende hem en hen. En dan staat het er op zo'n manier dat het een voortdurend dienen is geweest. En dat is een goede dienst van een goede meester. Als de Heere kennis geeft van hem en van onszelf. En dat gaat altijd samen op. Als we zelf kennis opdoen bij de dokter, dan weten we ons afhankelijk. En dan weten we dat het alleen genade is, omdat het vanwege onze schuld en zonde is, dat er ook de gevolgen zijn van de zonde. Dan komt er godskennis. Dan komt er Christuskennis. En dan komt er ook kennismaking met de demonen, zijn listen, zijn ons niet onbekend. En er komt liefde. En die liefde die tekent zich door de gerichtheid op de ander met een hoofdletter en op de anderen met een kleine letter. Gewoon op de plaats waar de Heere u roept. Daar wil hij gediend worden, zoals deze vrouw allereerst begon, waar haar roeping lag. Zij diende hem en zij diende hen. Zo kunt u de Heer ook dienen. In uw huwelijk, als u dat hebben mag. In uw gezin, als u dat hebben mag. In de familie, in de gemeente. Juist in die kleine dingen te mogen dienen. En hoe ziet dat er dan uit? Als we dan bidden tot de Heere en we leren met hem leven, dan komt er iets van die vrucht van de geest uit Christus in degene die van hem zijn. En dat zijn mensen die in beweging komen. En dat zijn mensen die anderen gaan zien. En dat zijn mensen die vanwege de bewogenheid van Gods hart, waar ze zelf het leven in beginsel in hebben leren ontvangen, ook bewogen zijn met anderen. En dat zijn mensen die de nood van één mens zien en naar die ene mens toe gaan, die verder zo'n heel klein leefwereldje heeft. Om dan beter te maken, om dan in ieder geval te bidden. En dat zijn mooie mensen. Mooi gemaakte mensen. Zo'n oudere vrouw. Die daar een diakones mag zijn. God heeft haar niet nodig. Maar hij wil haar gebruiken. En misschien is ze later ook nog wel weer Capernaum binnengegaan. Na die Sabbat. Hé, ik heb je gemist in de synagoge. Ik hoorde net dat je ziek was. Ernstig ziek, nabij de dood. Ja joh, het was zo'n koortsaanval, het was verschrikkelijk. En ik wist niet of ik het halen zou. Maar de Heer heeft me beter gemaakt. En zo is ze geweest. Een zichtbare prediking in Capernaum. En zolang God een taak voor haar heeft gehad, heeft ze hem gediend op aarde. Maar ook van deze vrouw geldt. Ze is wel een keer beter geworden. Maar er kwam ook bij haar een tijd dat ze niet meer beter werd. En dat ze gestorven is. Toen is ze niet beter geworden. Maar ze is er wel beter van geworden. Want ze is zalig geworden. En het dienen, dat bleef. Want zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zo is het nog, gemeente. De liefdedienst van God, daar krijgt u nooit spijt van. Wie in de dienst van de zonde volhardt, die krijgt eens eeuwig spijt. Maar wie door genade de Heere mag dienen, omdat de Heere hem of haar ging dienen als profeet, priester en koning, die weet het. Van uw liefdedienst heb ik nooit spijt gekregen. Amen. Danken en bidden. Grote geneesheer, snijd maar diep in het vlees. Gij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. U bent het, Heere, die het mes van de ontdekking wil dopen in het bloed van Christus. U doet smart aan en u verbindt. U slaat en uw handen helen. En Dat kunnen wij niet zeggen als wij u niet kennen. Als wij praten over een onbekende God. Maar als u zich te kennen geeft als de drie enige, dan zijn daar milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid en in de tijd gekomen. En door uw geest en woord zoekt u verbinding, zegenrijke verbinding. Heren, we bidden om die genade, van dat contact, niet maar even vluchtig, maar levenslang, dat u het bent die gezaghebbend en medelijdend en vernieuwend uw hand, die aan het kruis doorboord werd, op ons wilt leggen, die zegen ons mee wil geven voor dit en het toekomende leven. Bewaar ons ervoor om die verkeerde meester te dienen die ons kapot maakt. Maar geef dat wij door genade u mogen zoeken en kennen als Heere en Heiland. Voor lichaam en ziel, Heere hier in beginsel, eens volkomen. Gedenk ons, Heere, heb dank voor wat u gaf. Neem het gebrekkige weg en zegen het goede van u. Geef een gezegende zondag, waarin iets van die vreugde, van de vergeving en van de vernieuwing en van het volkomen herstel in ons hart mag zijn. Overdenkend uw daden, geef genade om ook onder vier ogen het met u te bespreken op uw spreekuur. En Heere, wil ons ook vanavond in getrouwheid samenbrengen. Gedenk ons allen, gedenk ook alle artsen die mogen werken in deze wereld. Wilt u ook hen uw zegen schenken, dat ze het niet van zichzelf verwachten en niet zoeken de mens onsterfelijk te maken, maar dat ze vanuit verbondenheid met u hun werk mogen doen op hoop van zegen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Thank you. Ga heen in vrede, gemeente, draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.